Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders, alles moet
Welkom bij weer een extra aflevering van Echt Gebeurd. Vanwege ons 15-jarige bestaan maken we 15 weken lang 2 afleveringen per week. Op donderdag een nieuw verhaal en op maandag een herhaling van een favoriet verhaal uit de eerste jaren van onze podcast. Deze week in de herhaling het kaasverhaal van Hiske Versprille uit december 2015. Dat eerder verscheen als aflevering 113.
Een jaar of 8 geleden... Ik was 25, werkte ik in een restaurant in de Jordaan, een Italiaans restaurant aan de Lindengracht. En ik was daar net begonnen en het ging niet goed. Ik werkte daar als kok, maar alles ging verkeerd. Ik kon het gewoon nog niet. Het is altijd moeilijk om bij een nieuwe baan erachter te komen hoe het precies werkt. En in de keuken is dat misschien nog wel meer zo, want je bent heel erg op elkaar aangewezen. Er zitten allemaal hongerige mensen te wachten. En de chef daar, die keek me ook de hele dag op de vingers. Alles wat ik maakte, wilde die proeven. En het was nooit goed. Het was altijd of nog niet zout genoeg en dan deed ik er zout bij en dan was het te zout. Of ik herinner me bijvoorbeeld ook nog een voorval met een octopus. Die ik dus moest gaan koken. En die was dan eerst veel te taai en vervolgens veel te zacht. Het was altijd mis, zeg maar. En ik wist ook nooit precies waarom. Dus ik moest echt heel erg mijn plaats vinden. En ik weet nog dat... De dag waarop het verhaal speelt, had ik net 2 grote schalen hazelnoten laten verbranden in de oven. Ik had ontzettend op mijn lazer gekregen en ik stond in de hoek van de keuken een beetje zielig prei te snijden of iets dergelijks. En op dat moment kwam Kaasman binnen. En dan moet ik een beetje vertellen over dat restaurant. Al op de eerste dag dat ik er werkte, zei de chef tegen mij... De belangrijkste mensen in dit restaurant zijn niet de koks en niet de obers en niet de chef. De belangrijkste mensen zijn de leveranciers. De leveranciers en de spullen die je binnenhaalt, dat is het allerbelangrijkste als je een goede keuken wil voeren. Dus die leveranciers, die werden altijd ontzettend in de watten gelegd. Die kregen kopjes koffie en de chef die sloeg ze op de schouders. En ik had daarvoor wel bij andere restaurants gewerkt, maar dat waren altijd plekken waar gewoon zo'n busje van de Sligro voor kwam rijden. En daar kwam dan een mannetje uit en die zette dan dozen neer. En dat was het, zeg maar, qua leveranciers. Maar deze zaak, daar kwamen iedere dag wel 10 leveranciers langs. En die kwamen met spullen die ik nog nooit had gezien. Dus er kwamen bijvoorbeeld vaak 2 Italiaanse broers... die kwamen met een klein busje helemaal vanuit Italië naar de Jordaan rijden. En die hadden groenten bij zich. Zo mooi en ook zo raar. Groenten die ik nog nooit had gezien. Puntarella en cardoon... En chimedirapa en allemaal dingen die ik nog helemaal niet kon uitspreken, die kwamen ze brengen. Of de visboer die kwam met hele heilbotten en lijkstijve makrelen en nog van die enorme stukken bluefin tonijn, want dat kon toen nog. En de koning van de leveranciers van het restaurant, dat was Kaasman. Kaasman die was een hele lange Siciliaan. Hij had grijs haar en hij had hele lichte ogen, lichtblauwe ogen. Sommige Sicilianen die hebben dat. Dat zie je eigenlijk bijna nooit in Italië. Maar het schijnt dat de Noormannen daar nog een keer heel erg huis hebben gehouden. Dus je hebt Sicilianen met lichte ogen. En die kwam dan binnen en die had altijd zo'n spanen doosje bij zich. En daar zaten die kazen in. En die zette die dan neer op de pas. En hij had van die hele lange vingers. En daarmee ging hij die kazen dan uitpakken. Allemaal hele bijzondere dingen. En de dag dus dat het verhaal speelt, stond ik zielig in die hoek met die prei. En toen hoorde ik achter me ineens: Hiske, wil je misschien een lekker stukje kaas? En dat was de chef. En ik had natuurlijk meteen heel erg op mijn hoede moeten zijn, want hij had nog helemaal nooit iets aardigs tegen me gezegd. En me al helemaal nooit lekkere hapjes aangeboden. Ik moest wel altijd alles proeven, maar niet als er leveranciers waren. En al helemaal niet als kaasman er was. Maar ik was zo blij dat ik erbij werd betrokken, dat ik echt, mijn hart maakte een sprongetje en ik huppelde bijna van de ene kant van de keuken naar de andere, waar hij stond met kaasman, om te kijken wat hij me dan wilde laten proeven. En wat er stond was een pecorino, dus een schapenkaas. Die lag daar, die stond op een stuk papier. Die had kaasman dus net met die lange vingers uit het papier gehaald. En die pecorino, dat zijn van die grote kazen, hè, met een beetje een rood-bruine korst. En daar stak een lepel uit. Nou, dat is op zich al best wel raar, want de pecorino is een harde kaas, dus die eet je niet met een lepel. Maar goed, ik was nog steeds gewoon door dolle van het feit dat ik betrokken werd bij het hele gebeuren. Dus ik dacht, het zal wel. En de chef die haalde die lepel uit de kaas en die gaf mij die lepel. En ik nam een grote hap. Ik dacht, ik moet nu natuurlijk iets slims zeggen als ik dit doorgeslikt heb. Hè? Want anders vragen ze me nooit meer wat. Dus ik kauwde en ik had nog nooit zo'n soort kaas geproefd. Want kaas is het wordt natuurlijk dat rijpt en dat kan op verschillende manieren. En met schimmels of gewoon door de tijd. Maar kaas heeft wel vaak gewoon een soort van evenwijdige structuur. Je hebt harde kaas en zachte kaas. Maar deze kaas had stukjes die heel hard waren. En ook stukjes die heel zacht waren. En het gekke was, het had echt een soort van zanderige klontjes. Maar ook af en toe bijna een soort van olieachtig, crème-achtige en heel heftig van smaak. En ik was maar aan het denken, ik moet iets slim zeggen. Dus ik slikte het door. Ik deed mijn mond open om iets te gaan zeggen. En toen stokte me de adem. Want ik keek naar de kaas en ik zag de kaas bewegen. Die kaas die bewoog. En op dat moment klapte de chef dubbel. En die schaterde het uit. En hij riep: Kazumarzu. Riep hij. Kazumarzu. Het is madekaas. Het is Sardijnse madekaas. En ik moest me vastgrijpen aan de bank om niet flauw te vallen. Want toen ik beter keek, zag ik inderdaad dat het niet die kaas zelf was die bewoog. Maar honderden kleine, ongeveer centimeter lange wormpjes die in die kaas woonden. En ik had ook wel eens van kazumarzu gehoord. Het is een Sardijnse delicatesse. Het is hartstikke verboden. Echt om zoveel redenen. Maar het is een Sardijnse delicatesse. Sardijnse mannen die denken dat je er meer potent van wordt. Dat je er een echte kerel van wordt. En het wordt gemaakt door pecorino's die zijn opengebroken in het maakproces. Dus die eigenlijk zijn mislukt. Worden in een speciale kamer gezet. En dan kunnen de kaasvliegen, die leggen daar hun eitjes in. Wel 500 eitjes per vlieg. Ik heb het even opgezocht. En die eitjes komen uit en die larfjes die wonen dan in die kaas. En ik keek dus naar die kaas en ik zag inderdaad dat er allemaal gangetjes in zaten. Als een soort bros zag het er eigenlijk uit. En ook op het oppervlakte van de kaas lagen allemaal een soort drolletjes. Zoals van die drolletjes van de zeepier die je op het strand wel eens ziet. Ik stond daar nog steeds helemaal met die mond nog steeds open en zo naar die kaas te kijken. De chef die sloeg die kaasman nog een keer op de schouder. Maar die kaasman die kwam naar mij toe en die legde een hand op mijn schouder en die zei: je hoeft niet bang te zijn, hè, voor deze kaas. Die wormpjes die zijn geboren in die kaas. En die eten hun hele leven alleen maar kaas. Ze zijn eigenlijk gemaakt van kaas. Het is eigenlijk alleen maar kaas wat je eet. En hij pakte een stukje, panna carasau heet dat. Dat is van het Sardijnse muziekbrood. Het is heel dun en heel knapperig. En hij smeerde daar nog een lik van die kaas op. En hij nam zelf een grote hap. En toen zei hij tegen mij van, bood hij me nog een stukje aan. En ik zag. En ik keek naar de chef en die had zelf namelijk nog helemaal niks ervan gegeten. En ik nam dat stukje kaas aan van de kaasman. Ik nam een hap en ik zei, buonissimo. Buonissimo, casumarzu. En ik draaide me weer om en ik ging weer terug naar mijn prei. Maar er leek toch een beetje iets veranderd daarna. Dus ik stond iets rechterop en ik durfde iets harder te praten. En het leek zelfs wel alsof de dingen die ik maakte ook wat lekkerder waren. Dus ik maakte die middag bijvoorbeeld een caponata en de chef zei, nou, hij is niet te zout, hij is niet te zuur, hij is niet te zoet, hij is perfect. En ik heb daarna nog met heel veel plezier heel lang bij dat restaurant gewerkt. Maar ik heb nooit meer casumarzu gegeten. En als de kaasman langskwam daarna, dan kwam hij de keuken binnenlopen en dan vroeg ik, hey kaasman, heb je nog madekaas bij je vandaag? En dan zei hij, nee, vandaag niet. En dan sloegen we elkaar op de schouder en dan ging ik weer aan het werk.
Dat was een 9 jaar oud, dus zeg maar gerijpt verhaal van Hiske Versprillen, dat we je opnieuw voorschotelen omdat we 15 jaar bestaan. Komende donderdag presenteert Paulien Cornelissen een nieuw verhaal en volgende week maandag trek ik, Gijsbert van der Wal, weer een mooi verhaal van lang geleden tevoorschijn uit ons archief. Dus tot dan.